en het thema is lijdenstijd. Waarom? Ja, dat de weken waarin wij leven, dat heet volgens de kerkelijke orde de lijdenstijd. Die is op 6 maart begonnen en die zal wel doorgaan tot en met Pasen. En ik denk dat het een goede gewoonte is. Dan kun je zeggen, ja, maar die lijdenstijd, daar moeten we ook aan denken in augustus of in november. Want dat is altijd iets bijzonders. Maar goed, de kerken hebben afgesproken deze weken, dat zijn de lijdensweken, de lijdenstijd. En dat is helemaal niet verkeerd. Te meer dat wij vanochtend het avondmaal vieren. En het avondmaal gaat niet over u, gaat niet over mij. Het avondmaal gaat niet over Israël. Het avondmaal gaat over Jezus. En lieve mensen, ja, wij zouden in deze weken, want ik bedoel, de aanval van Poetin is nog maar een dikke maand geleden, zouden we ons kunnen laten beïnvloeden door de wereldgebeurtenissen. Want ja, de televisie en de radio gaan allemaal over hetzelfde. En ook in onze omstandigheden zouden wij het zicht op Jezus kunnen verliezen. Want deze gemeente is een gemeente die heel veel gebed nodig heeft. Want er zijn allerlei verdrietige dingen. En ja, en nu wij dat weten, Ada en ik, Ada laat u hartelijk groeten, zullen wij ook extra deze gemeente in onze gebeden herdenken. En ook de namen van degenen die bijzonder gebed nodig hebben. Want wij hebben natuurlijk een bijzondere link met deze gemeente. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij leven in de lijdenstijd. Wij vieren het avondmaal. En het is denk ik wel goed om dan toch even de schijnwerper te richten op de Heer Jezus. Want we zouden zo heel gemakkelijk, en ik zeg dat met grote schroom, we zouden heel gemakkelijk op de omstandigheden kunnen zien. En in de wereld en in de gemeente en in onze gezinnen en in onze omgeving, dat wij, en dat zou kunnen, dat we het zicht zouden kunnen verliezen op de Heer Jezus. En daarom is er iets als een avondmaal. De Heer Jezus zegt, hoe vaak je dat ook doet, ook al doe je het elke dag, denk dan aan mij. Ik denk dat de Heer ook weet dat we het allemaal heel druk hebben, waardoor wij er niet aan toekomen om aan hem te denken. En daarom is er zoiets als het avondmaal, waardoor wij als gemeente even de focus richten, niet op omstandigheden, en niet op de omstandigheden in de wereld, maar op hem. En daarom is het goed. En ik wil vanochtend ingaan op wat we gezongen hebben. Allereerst dat God heeft het beste aan ons beloofd. En de dingen rondom mij vervagen. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Daar is natuurlijk makkelijk gezegd dat alle omstandigheden die betekenen eigenlijk niks. Maar toch heeft de dichter van dat lied dat goed bedoeld. Dat hij bedoelt eigenlijk als je richt op Jezus. Dan voor een moment vervagen die dingen rondom mij. Wel nu, als je denkt aan de lijdenstijd. Dan kun je denken aan allerlei gevolgen daarvan. Dus de lijdenstijd, die spreekt over het lijden en sterven van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. En als ik u zou vragen, wat is daarvan de gevolgen, de vrucht? Dan zegt u, ja, wij hebben in hem geloofd, wij gaan niet verloren en hebben eeuwig leven. Ja, ja, maar er zijn nog veel meer vruchten, veel meer gevolgen van het werk van de Heer Jezus. Bijvoorbeeld wat we gezongen hebben. God heeft op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus het beste aan ons beloofd. En nogmaals, hoe meer wij op de Heer Jezus zien, hoe meer de dingen rondom ons vervagen. En toch, lieve mensen, komt er nu weer een nieuwe week. En een van de vruchten van het werk van de Heer Jezus, en dat mag ik u meegeven, dat is dat de Heer Jezus zegt vanmorgen, en dat is vanaf deze plaats al veel vaker gezegd, maar dat de Heer Jezus vanochtend zegt, wees niet bang. Als een mens dat tegen u zou zeggen, wees niet bang, dan is dat een dooddoener, of dat is dat goedkoop, want er is in deze wereld genoeg om bang voor te zijn. Maar vanochtend zegt de Heer Jezus, en dat staat meer dan 100 keer in de Bijbel, wees niet bang. Laat zei iemand tegen mij, er staat 366 keer in de Bijbel, wees niet bang. En die ene keer is voor het schrikkeljaar. Dus eigenlijk zegt de Bijbel voor elke dag, wees niet bang. Maar de Bijbel is natuurlijk ook wel actueel. En voor die ene keer dat wij een schrikkeljaar hebben, heeft de Bijbel 366 keer gezegd, wees niet bang. Zij die broeder. Dus lieve mensen, enerzijds heeft het verlossingswerk van de Heer Jezus, en daar wil ik het vanochtend met u over hebben onder andere, gezorgd voor onze eeuwigheid, dat wij eeuwig bij hem zullen zijn, vrij van zonde, vrij van oordeel. En dat gevolg van het werk van de Heer Jezus is voor morgen en overmorgen. Want ja, het zou natuurlijk prachtig zijn als de Heer Jezus morgen kwam en wij naar hem toe zouden gaan, maar zover is het nog niet. En voor die tijd dat wij hier nog op aarde zijn, zegt de Heer Jezus, wees niet bang. Want er zijn natuurlijk een hoop dingen om bang voor te zijn. Dat is, wat gebeurt er daar allemaal 1400 kilometer hier vandaan? Als je flink doorrijdt, dan kun je in een dag naar Oekraïne rijden. De mensen zijn nog steeds bang voor pandemieën, voor natuurrampen. Mensen zijn bang voor het klimaat, ook de christenen. Mensen zijn bang voor ernstige energietekorten. En niet alleen maar als we staan te tanken, maar ook wat deze wereld betreft. Maar ook mensen zijn bang voor persoonlijk onheil. Niet alleen maar in de wereld, maar onheil in het persoonlijk leven. Ziekte. Alsof dat onze kinderen iets overkomt. Of een hoop mensen zijn bang voor strijd. Ze zijn bang voor de dood. Bang voor afwijzing. Bang voor onrecht. Bang om een geliefde te verliezen. Bang voor allerlei narigheden. Voor eenzaam en verdriet. Ik wil u niks aanpraten, maar wij leven in een gebroken wereld. En lieve mensen, vanochtend zegt de Heer Jezus, luister eens even. Ik wil jullie eraan herinneren dat er een lijdenstijd is. Ik wil jullie eraan herinneren dat ik voor jullie naar het kruis ben gegaan. En ik wil jullie eraan herinneren dat ik niet gezorgd heb alleen maar voor je eeuwigheid, maar ook voor elke dag. Lieve mensen, laat u vanochtend bemoedigen. Laten we nog het bemoedigen op grond van de resultaten, van de vruchten van het werk van de Heer Jezus op het kruis. Want lieve mensen, als de Bijbel zegt wees niet bang, dan zegt de Bijbel dat ook tot mensen die zich christenen noemen. En ja, wij kennen de Heer Jezus, wij weten ons geborgen in zijn hand, enfin, dat zeggen wij. En dat kun je op een tegeltje kopen en dan kun je dat in de kamer hangen. Wij zijn geborgen in uw hand. Maar nou komt het erop aan. En lieve mensen, wat is het dan mooier om te weten dat geborgen zijn in Jezus meer waard is dan wat mensen in al hun goedheid kunnen bieden. En lieve vrienden, alles op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dus laten wij in deze weken niet alleen maar denken aan zaken die te maken hebben met Goede Vrijdag en Pasen, maar ook wat dat betekent voor elke dag. Er staat in Psalm 46, ik lees het u voor, luistert u goed. God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Let u op. Daarom zullen wij niet bang zijn, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Nou, dit is een psalmist, dat is een mens van vlees en bloed, zoals u en ik. Dat is zijn getuigenis. En hij zegt niet alleen maar God is een toevlucht en sterkte. En nogmaals, leuke tegeltjeswijsheid. Nee, zegt hij, al zou de aarde zich verplaatsen, al zouden de bergen wankelen in het hart van de zee. En dat is aan het gebeuren. De aarde is zich aan het verplaatsen. De wereldkaart, de kaart van Europa zal er anders gaan uitzien. Dat zal ik u verzekeren. Het aantal aardbevingen is niet van de lucht. De bergen zijn zich aan het verplaatsen in het hart van de zee. Ik weet niet of u zich nog herinnert in januari dat daar een uitbarsting was van een vulkaan in de zeebodem, waardoor de Tonga-eilanden bijna helemaal zijn overstroomd. En op La Palma is daar die vulkaan de Cumbre Vieja, dat weet u nog wel van vorig jaar, die is zich aan het verplaatsen in de richting van de zee. Er is een heel instituut bij die vulkaan, die houdt die beweging van die vulkaan in de gaten. Want als die in zee stort en hij bevindt zich aan de rand van de zee, dan loopt een derde van de wereld onder water. Geheel overeenkomstig een voorspelling uit Openbaring 8. Nou zegt de psalmist, een mens zoals u en ik, hè? God is ons een toevlucht, een veilige plaats en sterkte, ten zeerste bevonden, dus daar heeft hij ervaring mee, een hulp in benauwdheden. Daarom ben ik niet bang, al verplaatste zich de aarde, al wankelden in de bergen in het hart van de zee. En ik heb u al verteld, de Bijbel roept meer dan 100 keer op, wees niet bang. Dat betekent, de Bijbel bagatelliseert niks. De Bijbel zegt niet, ach meid, wees flink, het komt allemaal wel goed. Dat zou de wereld kunnen zeggen. Van don't worry, be happy, en het komt allemaal wel goed. Nee, de Bijbel snapt ook dat we leven in een gebroken wereld. En God begrijpt ook dat daar de moeilijkheden en de uitzichtsloosheid van de wereld is. Dat snapt God. En daarom zegt God honderden malen, wees niet bang. Hoe komt dat God dat kan zeggen? Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. In Matteüs 14 zegt de Heer Jezus, vanochtend hier, op 3 april 2022, houd moed, ik ben het. Wees niet bang. Ja, dat is nogal wat. Ik heb al eens eerder gezegd, stel je voor dat Rutte weer een persconferentie geeft, het wordt weer eens tijd, en dat hij in zijn torentje achter zijn stoel gaat staan en zegt, Nederlanders, houd moed, ik ben het. Wees niet bang. Ik denk dat Nederland zou gaan lachen, en terecht. Maar het is de Heer Jezus die dat vanochtend hier zegt. Houd moed, ik ben het. Wees niet bang. Alsof de Heer Jezus daarachteraan wil zeggen, ik heb op het kruis van Golgotha, en daar ga ik het vanochtend met u over hebben, de grondslag gelegd voor de zekerheid dat wij in deze tijd, wat ook gebeurt, niet bang hoeven te zijn. In Genesis 26 zegt de Heer, wees niet bang, want ik ben met u, en dat is niet genoeg, ik zal u zegenen. Ziet u? En daar heb je wat aan. Ik zeg bij zulke soort dingen altijd, stel u voor dat u Jezus niet zou kennen. Moet u even proberen. Dat moet u ook zeggen tegen een atheïst of iemand die u confronteert op uw werk of waar dan ook, met de moeilijkheden van deze wereld, met de moeilijkheden van het leven. En zeg dan maar tegen zo iemand, ken je Jezus? En het kan goed zijn dat iemand zegt nee. Dan kun je beter tegen zo iemand zeggen, luister eens, wat is dan nog jouw perspectief? Wat is dan nog jouw toevlucht? Wat is dan nog jouw zekerheid? Wat is dan nog jouw vastigheid? Ja. Zelfs de meest doorgewinterde debater zal daar geen antwoord op hebben. En vanochtend zeg ik tegen ons allemaal, ook tegen mezelf, stel je voor dat wij Jezus niet kenden. En dat is geen open deur. En het is heel goed om vanochtend stil te staan bij zijn lijden. En ik wil vanochtend spreken tot degenen die vanochtend hier zijn, die in strijd en tegenslag zijn. Als iedereen vanochtend hier op het podium zijn verhaal zou kunnen gaan vertellen, even kort, we zouden allemaal janken de deur uitlopen. We leven in een gebroken wereld, waarvan zelfs God zegt, luister eens, ik kan het ook niet mooier maken, want deze wereld staat onder een verkeerd commando, maar wees niet bang. 2 Kronieken 20 zegt de Heer, wees niet bang, het is geen strijd van u, maar van God. Ja, dat je kunt zeggen, ja, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar dat zegt de Heere tegen mensen van vlees en bloed. In Deuteronomium 21 zegt de Heere, ik zelf zal voor je uittrekken. Ik zal met je zijn en je niet begeven en je niet verlaten. Wees niet bang. Dan kunt u zeggen, ja, dat weet ik nou wel zo allemaal. Dat weet ik allemaal. Ja, in theorie weten wij dit allemaal. Maar nou komt het erop aan. Want er staat in Jeremia 42, wees niet bang dat de Heer zegt, ik ben met u om u te bevrijden en te verlossen. En de clue is, je kunt u zeggen, ja dat weet ik, de theorie weet ik ook allemaal, maar hoe heb je hier nou het maximale profijt van als je vertrouwen hebt? Ja, wij hebben een groot vertrouwen in mensen. Als wij in de vliegtuig stappen, vragen we ons geen seconde af of die piloot wel zijn diploma heeft en of die niet gedronken heeft en of die geen ruzie heeft met zijn vrouw. Wij gaan er helemaal vanuit dat die man zijn vak verstaat en ons naar de bestemming zal brengen. En zo stappen we in de trein in vol vertrouwen op de machinist. En als we pech hebben met de auto en daar komt de gele wegenwachtauto aan, dan zeggen we kunnen weer rijden. Dan moet die man nog met zijn werk beginnen. We hebben een groot vertrouwen in mensen, maar het kan zijn dat wij gaan bidden met een groot vraagteken. En als we amen hebben gezegd, hebben we nog steeds datzelfde vraagteken. Hoe zal God, de schepper van hemel en aarde, niet degene zijn die ons bevrijdt en verlost? Daar staat in Jeremia: de Heere heeft de aarde geschapen door zijn arm uit te strekken. Zou voor hem iets te wonderlijk zijn? Dat is geen theorie. Dat is iets waar je wat aan hebt. En daarom zegt de Heer vanochtend: wees niet bang. En lieve mensen, we hebben ze hier vanochtend niet. Maar ik zeg altijd tegen de nieuwe generatie, zeg maar wat wij noemen de jeugd, dat vind ik niet zo'n leuk woord, de nieuwe generatie, die zijn tegenwoordig ook bang. Ze geven dat niet allemaal toe. En zeker niet tegenover elkaar. En zeker, soms ook niet tegen zichzelf. En soms ook niet tegen hun ouders. Maar de nieuwe generatie is niet vrij van angst. Er zijn jongelui die zijn beschadigd. Die hebben gevoelens van onzekerheid. Die hebben gevoelens van afwijzing. Er zijn jongelui die zijn bedrogen. Die worden gepest. En als hier vanochtend iemand zou zijn van die leeftijdsgroep, zou je er een hele lange lijst kunnen toevoegen. Dat was en tegen de jongelui zou ik willen zeggen, en misschien kunt u dat doorgeven, weten jullie de weg nog? U bent misschien gedoopt, je kent de Heer Jezus, maar weet je de weg nog? Weet je de weg nog? Of bid je alleen maar formuliergebeden, of bid je al niet meer? Weet je de weg nog? In Genesis 21 is een jongen die roept tot God. Dat mag ook een meisje zijn. En dan staat er: God hoorde de stem van de jongen, of het meisje, en God zei: wees niet bang. Ik heb je stem gehoord, daar waar je bent. Dus God zegt niet alleen maar tegen de jongen of dat meisje: ik heb je stem gehoord. Nee, ik weet ook waar je bent. Ik ken ook je omstandigheden. Dat vind ik wel zo mooi, die vier woorden erachter, daar waar je bent. Dus als vandaag de dag, maar dat geldt natuurlijk ook voor iemand die wat ouder is, een roep is tot God, zegt God: ik heb je stem gehoord, ik weet waar je bent, ken je omstandigheden, misschien wel beter dan jezelf. Lieve mensen, dat is geen theorie. Dit is de praktijk van het christen zijn als het erop aankomt. Kijk, als iemand een leven heeft dat op rolletjes gaat, dat alles perfect en alles volgens schema, dat gunnen wij u natuurlijk van ganser harte. Maar zo is het niet altijd. En omdat God dat weet, ik herhaal maar weer, omdat de Bijbel dat weet, zegt de Bijbel meer dan 100 keer: wees niet bang. Niet als een dooddoener, maar als een zekerheid om geborgen te zijn in de armen van de Heer. En we hoeven ook niet bang te zijn als er zorgen zijn. Er is zo'n tekst in Psalm 23, de Heer is mijn herder. Die kun je ook op een tegeltje kopen, die kun je aan de wand hangen of boven de open haard. Maar daar staat in vers 4, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik ben niet bang, want gij zijt bij me. Dus dat vergeten wij, want Psalm 23, zo prachtig, goede herder en zo, de Heer is mijn herder. Maar in dit staat er: zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ja, wat heb je er dan aan om Jezus te kennen? Maar deze psalmist, een mens van vlees en bloed, zoals u en ik, zegt: de Heer is mijn herder, ook als het goed gaat. Maar ook als ik in een dal ben van diepe duisternis, dan ben ik ook niet bang, want gij zijt bij me. Ziet u? Ik wil spreken tot u als u bang bent omdat iemand u iets heeft aangedaan. Als muren van kerken en gemeenten zouden kunnen spreken. Hoe ook christenen elkaar wat aandoen. Dat staat in Psalm 118, en dat is ook een mens van vlees en bloed. De Heer is met mij, ik ben niet bang. Wat zou een mens mij kunnen aandoen? Ziet u? In 2 Koningen 19, zo zegt de Heere: wees niet bang voor de woorden van laster die gij gehoord hebt. Psalm 3, allemaal mensen van vlees en bloed. Ik ben niet bang voor tienduizenden die zich rondom tegen mij stellen. Dat kunnen ook de omstandigheden zijn. En steeds: ik ben niet bang. Nogmaals, dat is geen stoerigheid. Zullen we helemaal niet bang zijn? Dat is geen stoerigheid. Dat zou iemand kunnen zeggen bij wie alles goed loopt. Die zal tegen een ander een beetje goedkoop kunnen zeggen: ah, je moet niet bang zijn. Maar gelukkig zou ik niet willen zeggen. Er zijn mensen die weten dat uit ervaring. Ik had een heleboel redenen om bang te zijn. Maar de Heer sprak tot mij en zegt: ik heb je stem gehoord daar waar je bent. In jouw omstandigheden. En lieve mensen, dat brengt mij op de lijdenstijd. Want we hebben natuurlijk een geweldige geborgenheid. En nogmaals, stel u zich maar voor dat u Jezus niet zou kennen. Dan stond u er alleen voor, dan was er geen perspectief, geen uitzicht. Dan zou u kunnen zeggen, nou kom ik om en ik zie wel waar het schip strandt. Dat is de taal van iemand die Jezus niet kent en het ergste gevolg is onverschilligheid. Maar de psalmist zegt in 120, mens van vlees en bloed, in mijn bangheid heb ik tot de Heere geroepen en hij heeft mij verhoord. En wat is nu in deze lijdenstijd, is het belangrijk om eraan te denken. Wat is nou de basis van de zekerheid dat wij niet bang hoeven te zijn? Let u op, dat is de bangheid van de Heer Jezus. Jezus is bang geweest 33 jaar lang om ons van bangheid te bevrijden. Wij denken, ja, hij is de Zoon van God en hij dat werk hier op aarde en op het kruis, dat kon hij makkelijk doen. Nou, lieve mensen, de Heer Jezus, toen hij hulpeloos lag in de armen van Maria, wist hij wat er in Johannes 18 staat, alles wat over hem komen zou. En dat had met ons te maken. Hij was bang. En het is heel bijzonder, dat is het mooie van de Bijbel. Wat Jezus voelde toen hij hier op aarde was, dat lezen wij niet in het Nieuwe Testament. We zouden kunnen zeggen, nou daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Maar God wil dat wij weten de gevoelens van de Heer Jezus, om ons te helpen en te troosten. En hoe meer ik voel wat Jezus voelde, hoe groter mijn aanbidding. Als ik kijk naar de angst die de Heer Jezus heeft gehad hier op aarde gedurende die 33 jaar. Dan stroomt mijn hart vol en dan wordt mijn in aanbidding intenser. Daarom deelt de Bijbel ons dat mee. Maar die gevoelens van de Heer Jezus, 33 jaar lang, die lees je niet in het Nieuwe Testament, die lees je in het Oude Testament. Die lees je in het boek Job, in het boek Psalmen en in het boek Klaagliederen. Daar worden wij door de Heilige Geest deelgenoot gemaakt van het gevoelens van de Heer Jezus. En let er goed op, dat lijden van de Heer Jezus was niet alleen het lijden aan het kruis. Ik zeg het met eerbied, dat lijden begon in Bethlehem toen hij geboren werd. Zijn lijdenstijd, ik heb het al een paar keer gezegd, duurde 33 jaar. In Klaagliederen 1, dat heet niet voor niks zo, roept Jezus profetisch uit. Ik ben bang, wees u heel eerbiedig, mijn binnenste is vol onrust. Al toen hij in de armen lag van Maria. Waarom? Ik heb het u al gezegd. Omdat er staat in Johannes 18, Jezus wist alles wat over hem komen zou. Dat was geen verrassing. De Heer Jezus wist tot op de seconde nauwkeurig, op de millimeter nauwkeurig, wat er met hem zou gebeuren. En niet alleen maar van de zijde van mensen. De Heer Jezus, hij heeft een doorn de kroon gedragen. Hij is gegeeseld, hij is bespuwd en bespot. Dat wist de Heer Jezus. En Jezus precies wanneer, waar en hoe dat zou gebeuren. Maar dat was niet zijn grootste angst. Zijn grootste angst was zijn lijden op het kruis. En daarom zegt de Heer Jezus in Lucas 12, ik ben bang totdat het is volbracht. En lieve vrienden, dat is het lijden geweest van de Heer Jezus. Niet alleen maar voor het kruis en op het kruis, maar gedurende zijn hele leven. Er staat in Hebreeën 12, Jezus die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. En toen wist hij aan het einde van die weg, nadat hij was beledigd en gepest door de fariseeën en de schriftgeleerden, wist de Heer Jezus dat het ergste moest nog komen. Als hij op het kruis van Golgotha zou worden beladen met uw en mijn zonde. En daarom zegt de Heer Jezus in Lucas 12, ik ben bang totdat het is volbracht. Dat staat in Lucas 22. Dat is het meest delicate vers uit de hele Bijbel. Dat Jezus zo bang was, dat hij aan God vraagt, mag het alsjeblieft voorbij gaan? Wij kennen die tekst. Maar zo bang was de Heer Jezus, dat hij vroeg, mag deze drinkbeker aan mij voorbij gaan? Maar onmiddellijk zegt de Heer Jezus erachteraan, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En onmiddellijk komen er engelen uit de hemel om hem kracht te geven. Zo bang. Waarom? Voor u en voor mij. De Heer Jezus was de eeuwige Zoon van God. En hij kwam alleen maar op deze aarde om God te verheerlijken en om ons voor eeuwig te redden. En om te zorgen dat wij niet bang hoeven te zijn. Maar lieve mensen, die angst die de Heer Jezus zich meester maakte. Die was zo groot dat hij heel even tegen God gezegd heeft, toch maar niet. En dan staat er in Lucas 22, hij was zo bang dat het zweet hem uitbrak. Ziet u dat? En daarom is het goed om in de lijdenstijd te denken aan de angst van de Heer Jezus. En toen moest het ergste nog komen. In Psalm 102 roept de Heer Jezus door de psalmist heen, O God, ik ben bang vanwege uw toorn. Wat is dat toorn? Dat is het ouderwetse woord voor boosheid. God was boos. Doe daar niet romantisch over. God was boos over de zonde van de mensheid. En als er niet zou worden ingegrepen, zou de totale mensheid verloren zijn gegaan. Er zou maar één oplossing zijn. Als iemand bereid was, u kent allemaal wel hoe dat in elkaar zit, maar het is goed om daar bij het avondmaal aan te denken. Als er iemand bereid was die toorn, die boosheid van God op zich te nemen, maar dat kon een mens niet, toen kwam Jezus. En hij wist dat hij dat zou moeten doen. En hij zegt daar in Psalm 102, O God, ik ben bang vanwege uw toorn. Ja. En lieve mensen, God heeft het 3 uur donker gemaakt. God wilde niet dat mensen dat zouden zien. En in die 3 uren van duisternis heeft God alle boosheid die voor u en mij was bedoeld, heeft hij op de Heer Jezus gelegd. En de Heer Jezus zegt in Psalm 31 profetisch, in mijn bangheid sprak ik tegen God, u hebt mij verlaten. En toen God al zijn boosheid over u en mijn zonde, we hebben daar natuurlijk geen idee van, op de Heer Jezus had gelegd. En daarvoor was de Heer Jezus bang. Toen liet God hem alleen. Er staat in Habakkuk, God is te rein van ogen om de zonde te zien. Toen daar de Heer Jezus tot zonde was gemaakt, uw en mijn zonde. En toen moest God de andere kant uit kijken in zijn heiligheid. En de Heer Jezus heeft het geschreeuwd. Mijn God, ik roep desdaags en gij antwoordt niet. Daarvoor was de Heer Jezus bang. Lieve mensen, dat hoefde de Heer Jezus allemaal niet te doen. Het was zijn vrije wil. Maar laten we bij het avondmaal denken aan zijn lijdenstijd. En niet alleen maar, en zoals dat veel gebeurt, aan dat wat de mensen hebben aangedaan. Daar denkt men over het algemeen het meest aan. Aan de geesteling, de doornenkroon, de bespuwing en bespotting. Hoe verschrikkelijk ook. Maar de angst van de Heer Jezus was zo groot, dat als iemand in die 3 uren van duisternis aan de voet van het kruis had kunnen staan en omhoog had gekeken, dan zou hij hebben gezien wat er staat in Jesaja 52. Misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning. Zo heeft Jezus geleden om uw en mijn zonde. En daarvoor was hij bang. Maar hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Ja. En je zou uren kunnen nadenken over wat dat betekent. Het is volbracht. Je zou hele lijsten kunnen maken van gevolgen, van vruchten van het volbrachte werk. En één van die vruchten is, wees niet bang. Weet u wat de Heer Jezus zegt vanochtend? Luister eens, ik heb hier 33 jaar op aarde geweest, gelopen. Ik ben, zo staat in Hebreeën, in alle dingen verzocht als jullie, doch zonder te zondigen. Daarom snap ik jou. De Heer Jezus is niet op aarde gekomen, ik zeg het met grote schroom, en is direct naar het kruis gegaan. Hij is hier gekomen als mens en heeft hier op aarde 33 jaar gewandeld en weet, vergeeft u dat ik het zo zeg, wat hier te koop is. Maar de Heer Jezus is in alle dingen verzocht als wij. Hij kent de angst die wij moeten doormaken. En daarom staat er in Hebreeën, daarom laat ons toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid vinden en hulp op tijd. En dat is alles een gevolg van de angst van de Heer Jezus. En laten wij daaraan denken als wij het avondmaal vieren. Laten we daaraan denken gedurende deze lijdensweken. Maar laten we daar ook maar aan denken straks in het najaar. En wij mogen vol bewondering uitroepen wat er staat in Jesaja 12. De Heer is mijn heil. Ik vertrouw op hem en ik ben niet bang. Want mijn sterkte en mijn psalm is de Heer. En hij is mij tot heil geweest. Wij kennen een echtpaar in Friesland. Die hebben een heel groot huis en een heel grote boot. En dat huis heet Jesaja 12 en die boot heet ook Jesaja 12. Verder niks. Alleen maar Jesaja, niet Yes, maar Jesaja 12 en die boot Jesaja 12. Dus wat gebeurt er? Een hoop mensen gaan naar hem toe of naar zijn vrouw. Ze luisteren eens eventjes. Wat betekent dat toch Jesaja 12? Hé, hey, vindt het toch wel slim? Dan zegt deze broeder, hou u vast, u wilt het weten? Nou, daar staat onder andere in Jesaja 12, buurman of buurvrouw of voorbijvarende schipper. De Heer is mijn heil, ik vertrouw op hem en ik ben niet bang. Want mijn sterkte en mijn psalm is de Heer en hij is mij tot heil geweest. Ja, en ik zou je vertellen, dit echtpaar weet ook wat angst is en weet ook wat de verdrietige omstandigheden van het leven zijn. Maar hun getuigenis is Jesaja 12 en daar gaat geen week voorbij. Of hij spreekt daarover, gewoon door zijn huis en zijn boot Jesaja 12 te noemen. En ja, dat triggert en mensen die vragen daarna en dan krijgen ze met hem te maken. En dan geeft hij vol verve waar wat er in Jesaja 12 staat. Ziet u dat? Ook dat is gebaseerd op de angst van de Heer Jezus. En lieve mensen, als we straks dat avondmaal vieren, dan moeten wij ons focussen op zijn verbroken lichaam, op zijn bloed. En wij mogen hem aanbidden, we hebben dat vanochtend al gedaan. En wij mogen zeggen, Heer Jezus, ik dank u dat u voor mij naar het kruis bent gegaan. Ik dank u voor mijn eeuwig behoud, maar ik dank u ook voor morgen en overmorgen. Heer Jezus, ik dank u dat u aan Gods rechterhand zit en voor mij bidt. Dat is fantastisch, hè? Toen de Heer Jezus op hemelvaartsdag terugging naar de hemel, dan staat er in Romeinen 8, heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Toen had de Heer Jezus kunnen uitrusten. Ik zeg het met eerbied. Zo van, ik heb het werk volbracht. Maar dan staat er in Romeinen 8, 34, die aan de rechterhand van God is en voor ons bidt. Hij bidt voor ons als u niet meer bidt, doordat u teleurgesteld bent of wanhopig of verdrietig. Hij bidt voor ons en doet het beter als wij zelf. Hij bidt voor ons als we te moe zijn om te bidden, te druk zijn om te bidden. Hij bidt voor ons en weet precies wat wij nodig hebben. Dat doet Jezus nu. Wauw! En daarom, lieve mensen, we hebben vanochtend niet voor niks gezongen. Heer, ik aanbid u. En wij mogen vol bewondering uitroepen wat er staat in Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil. Waar zou ik bang voor zijn? Wil dat dan niet zeggen dat je niet bang hoeft te zijn? Nee, want de Bijbel zegt, je hoeft niet bang te zijn, want. En dan komt de Bijbel met antwoorden, met troost, met bemoediging. Glorie voor Jezus Christus. Glorie voor onze held, die ons dag en nacht toeroept. Wees niet bang. Ik ben bij je. Amen. Ik wil nog met u bidden. Jezus, we danken u voor wie u bent. We danken u, daar raken wij nooit over uitgepraat. We danken u dat we vanochtend bij het avondmaal heel bijzonder mogen denken aan uw bangheid. En Heer Jezus, we willen u gezamenlijk bidden voor deze gemeente, voor alle broeders en zusters die angstig zijn of misschien onzeker of die pijn hebben en die niet weten hoe het verder moet, die hulp nodig hebben. We danken u, Heer Jezus, dat wat mensen niet kunnen voelen, wat mensen soms niet helemaal begrijpen, dat u het snapt, dat u het begrijpt en dat u wilt zeggen vanochtend, ik ben bij je. Ik ben bij je en ik heb je stem gehoord daar waar je bent. Of dit het ziekenhuis is, of thuis, of waar dan ook. Ik heb je stem gehoord, daar waar je bent. Heer Jezus, wij prijzen u. Daarom zullen wij de eeuwigheid nodig hebben om u werkelijk te aanbidden zoals u waar bent. Maar wij mogen reeds hier op aarde aan u denken, aan uw tafel. En heel in het bijzonder in deze dagen, zodat onze aanbidding nog groter wordt. En wij nog krachtiger door het leven mogen gaan. Wij danken u, Heer Jezus, voor wie u bent, voor wie u was. voor wie u bent vandaag en wie u bent morgen en wie u zult zijn tot in eeuwigheid. Geprezen zij uw naam. Amen.